In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences, Merck, Nordic en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Erna Haverkaten uit het ZGT te Hengelo met verpleegkundig specialist Esther van Ede uit het Sint-Antonius Ziekenhuis Utrecht over de highlights mammatumoren, gepresenteerd op het ESMO Congress 2025.
Esther, hoe was jouw ervaring op het ESMO dit jaar?
Nou, de ESMO dit jaar was echt extra bijzonder. Het is de 50ste editie en er zijn meer dan 34.000 professionals aanwezig. Ja, het is echt fantastisch om zoveel nieuwe inzichten te krijgen, indrukwekkende studieresultaten te zien en ook te merken hoe belangrijk interactie en uitwisseling met collega's uit het werkveld is. Het enthousiasme en de passie voor de oncologie is gewoon voelbaar. Tijdens de ESMO ben ik bij veel sessies geweest, maar helaas kan ik niet alles bespreken. En daarom heb ik voor deze podcast een onderscheid gemaakt tussen de gemetastaseerde en niet gemetastaseerde borstkanker.
Oké, laten we beginnen om de ontwikkelingen op het gebied van de niet gemetastaseerde borstkanker te bespreken. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, met name bij de verschillende subtypes?
Nou, ik wil graag beginnen met de HER2-positieve borstkanker. Tijdens het ESMO-congres werden de positieve resultaten gedeeld uit de DESTINY-Breast 05 en DESTINY-Breast 11 studies. En deze studies laten zien dat transtuzumab deruxtecan nu ook een rol kan spelen in de curatieve setting. Het antibody drug conjugate transtuzumab deruxtecan die wordt al gebruikt in de gemetastaseerde setting, maar nu wordt het ook onderzocht bij patiënten in de curatieve setting. Voor patiënten die na neoadjuvante therapie nog restinvasieve ziekte hebben, is het risico op terugkeer van de kanker hoog. En daarom is er behoefte aan behandelingen die een pathologisch complete respons kunnen bereiken. En voor patiënten die geen volledige respons behalen, is het belangrijk om de restziekte effectief aan te pakken, zodat metastases worden voorkomen. In de DESTINY-Breast 05-studie, een adjuvante fase 3-studie bij ruim 1600 patiënten met hoog risico HER2-positieve borstkanker en invasieve restziekte na neoadjuvante therapie, liet transtuzumab deruxtecan een duidelijk voordeel zien ten opzichte van de huidige standaard T-DM1. Het driejaarspercentage voor invasieve ziektevrije overleving was 92,4% bij transtuzumab deruxtecan in vergelijking met 83,7% bij T-DM1. Ook werden er minder afstandsrecidieven gezien en er was een verbetering in het interval zonder cerebrale metastase. De behandeling was over het algemeen goed te verdragen met mild tot matig reversibel longbijwerkingen. Monitoring van ILD en cardiotoxiciteit blijft de vereiste, wat we ook wel weten vanuit het gebruik van transtuzumab deruxtecan in de gemetastaseerde setting. De DESTINY-Breast 11-studie laat zien dat een neoadjuvante behandeling met transtuzumab deruxtecan, gevolgd door transtuzumab, pertuzumab en paclitaxel, betere resultaten geeft dan de standaardbehandeling bij patiënten met hoog risico HER2-positieve borstkanker. Niet alleen bereikt een groot deel van de patiënten een pathologisch complete respons, ook het aantal ernstige bijwerkingen bleek lager te zijn. In deze fase 3-studie werd transtuzumab deruxtecan gevolgd door transtuzumab, pertuzumab en paclitaxel vergeleken met de standaard neoadjuvante behandeling. De belangrijkste uitkomstmaat was het percentage patiënten dat een pathologisch complete respons bereikte. Uit de studie bleek dat 67% van de patiënten in de transtuzumab deruxtecan, gevolgd door transtuzumab, pertuzumab en paclitaxel groep, een complete respons behaalde, tegenover 56% in de standaardbehandelinggroep. Interessant is dat dit voordeel onafhankelijk was van de hormoonreceptorstatus, terwijl bestaande behandelingen bij hormoonreceptor-positieve patiënten vaak minder effectief zijn. Bovendien traden minder ernstige bijwerkingen op, met name minder cardiotoxiciteit.
Oh, dat zijn echt inderdaad indrukwekkende resultaten bij HER2-positieve borstkanker. Maar hoe zit het eigenlijk met de andere subtypes, zoals de hormoonreceptor-positieve borstkanker? Zijn daar ook recent belangrijke studies of nieuwe ontwikkelingen te melden?
Jazeker, de Monarchy en Nathalie-studies die laten zien dat adjuvante CDK4-6-remmers een belangrijke rol spelen bij patiënten met hoog risico hormoonreceptor positief HER2-negatief mammacarcinoom. In de Monarchy fase 3-studie werden ruim 5600 hoogrisicopatiënten met hoog hormoongevoelig borstkanker gedurende 76 maanden gevolgd. Alle patiënten kregen standaard endocrine therapie En de helft daarvan kreeg daarnaast gedurende 2 jaar abimaziclib. Dat is een CDK4-6-remmer die we al kennen uit de gemeenstesseerde setting. De toevoeging van abimaziclib gaf een statistisch significante en klinisch relevante winst in overleving. Het risico op overlijden werd bijna 16% verlaagd ten opzichte van endocrine therapie alleen. Ook de invasieve ziektevrije overleving verbeterde. En na 7 jaar was deze 77,4% in de abimaziclib-groep versus 70,9% in de controlegroep. En de afstandsrecidievevrije overleving steeg van 74,9% naar 80%. Er is ook gekeken naar verschillen in de behandeling van patiënten die toch uitzaaiingen kregen. Zo kregen patiënten uit de abimaziclib-groep vaker chemotherapie bij een recidief, terwijl patiënten uit de controlegroep vaker een CDK4-6-remmer kregen. En deze verschillen hadden geen invloed op de overlevingswinst.
Oké. En wat zijn dan de resultaten van de Nathalie-studie?
Nou, in de Nathalie-studie kregen patiënten ribociclib naast hun standaard endocrine therapie. En na 5 jaar follow-up liet deze studie zien dat het risico op terugkeer van de ziekte met ruim 28% werd verlaagd. Opvallend is dat ook patiënten zonder lymfeklierbetrokkenheid profiteerden, wat laat zien dat CDK4-6-remmers mogelijk een bredere groep patiënten kunnen helpen. En het grootste effect zat vooral in het voorkomen van nieuwe recidieven en metastase, terwijl de totale overleving een positieve trend liet zien. Samen met de resultaten van de monarchie laat zien dat CDK4-6-remmers niet alleen in de gemetastaseerde setting, maar nu ook in de curatieve fase een duidelijke winst kan opleveren voor onze patiënten. Nou, tegelijkertijd blijven er wel belangrijke vragen. We weten nog niet precies hoe adjuvante CDK4-6-remmers de ontwikkelingen van uitzaaiingen beïnvloeden, of hoe goed ze werken bij terugkerende of uitgezaaide ziekten. Ook kan de timing van een terugval een rol spelen. En het is ook nog niet helemaal duidelijk welke patiënten het meeste voordeel hebben. Wat ik zelf een bijzonder interessant aspect vind, is dat CDK4-6-remmers mogelijk ook slapende tumorcellen kunnen aanpakken, die jarenlang in het lichaam kunnen blijven en later uitzaaiingen kunnen veroorzaken. Hoe groot dat effect precies is, vraagt nog verder onderzoek.
Ah, dat is een heel duidelijk verhaal. En zijn er ook ontwikkelingen die laten zien dat we misschien chemotherapie kunnen vermijden bij bepaald hoge risicopatiënten met hormoongevoelige borstkanker?
Ja, daar is de Ribolaris-studie een mooi voorbeeld van. In dit onderzoek werden vrouwen met hoog risico, vroeg stadium hormoongevoelig HER2-negatief borstkanker, behandeld met neoadjuvant ribociclib plus redletrozol. Ja, eerder onderzoek zoals de Neopal en Coraline lieten al zien dat er een combinatie van CDK4-6-remmers en hormonale therapie bij bepaalde tumoren ongeveer even effectief kan zijn als chemotherapie. En vooral dan bij het luminal B-type. Na de operatie werd bij de patiënten de risk of recurrence score bepaald, berekend met de PAM50 genetest. Bij een lage score kunnen patiënten mogelijk veilig chemotherapie overslaan, terwijl bij een middelmatige of hoge score chemotherapie gevolgd door ribociclib en hormonale therapie wordt gegeven. In deze tussentijdse analyse van 686 geopereerde patiënten had meer dan de helft een lage risk of recurrence score. Dat betekent dat een groot deel van deze vrouwen mogelijk zonder adjuvante chemotherapie behandeld kan worden.
Ja, dat is echt indrukwekkend. Naast de behandelopties en het vermijden van de chemotherapie zijn er ook vragen rond jonge vrouwen met borstkanker die zwanger willen worden. Zijn daar ook nieuwe inzichten over?
Ja, de Positive-studie die richtte zich op jonge vrouwen met hormoonreceptor-positief borstkanker die een kinderwens hadden. En het probleem is namelijk dat de standaard hormoontherapie 5 tot 10 jaar duurt en zwanger worden daardoor bemoeilijkt. In deze studie volgden de vrouwen eerst 18 tot 30 maanden hormoontherapie, waarna ze een pauze van maximaal 2 jaar kregen om zwanger te worden, inclusief zwangerschap, bevalling en borstvoeding. En daarna werd de hormoontherapie afgerond tot het totale geplande traject van 5 tot 10 jaar. De belangrijkste uitkomst was het borstkankervrije interval. Bij een mediane follow-up van bijna 6 jaar bleek dat bijna 76% minstens 1 keer zwanger werd, met 440 levend geborenen. De 5-jarige incidentie van borstkankerrecidief was 12,3%, vergelijkbaar met 13,2% in een externe controlegroep. Bovendien hervatte het merendeel van de vrouwen de hormoontherapie binnen de geplande periode. Een tijdelijke onderbreking van hormoontherapie om zwanger te worden lijkt veilig bij jonge vrouwen met hormoongevoelig vroegstadium borstkanker. De zwangerschapspercentages waren hoog en de complicaties laag, wat belangrijke informatie geeft voor het begeleiden van ons voor deze vrouwen.
Oké, okay, en hoe zit het met de triple negatieve borstkanker, een subtype dat vaak agressiever is?
Bij hoog risico triple negatief borstkanker is pembrolizumab inmiddels standaard in combinatie met neoadjuvante chemotherapie, zoals bevestigd in de KEYNOTE-522-studie. Dit verhoogt de kans op pathologische complete respons en verbetert event-free survival, ongeacht de PD-L1-status. Chemotherapie blijft de backbone, met keus voor platina afhankelijk van protocol en patiënt. Onderzoekers in New Delhi onderzochten of het toevoegen van lage doses pembrolizumab, maar 50 milligram, aan neo-adjuvante dose-dense chemotherapie de pathologische complete respons kan verbeteren bij patiënten met stadium 2-3 triple-negatief borstkanker. In deze fase 2-studie werden 157 patiënten gerandomiseerd. 78 kregen chemotherapie met lage doses pembrolizumab en 79 alleen chemo. De resultaten lieten zien dat de pathologische complete respons toenam van 40,5% naar 53,8% in de intention to treat per populatie. Bijwerkingen waren vergelijkbaar tussen de groepen, met één ernstige bijwerking gerelateerd aan de pembrolizumab. Ja, dit opent de deur naar dosisreductiestrategie in de toekomst, wat behandelingen veiliger en beter verdraagzamer kunnen maken. Daarnaast wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar circulerend tumor-DNA om residuele ziekte te monitoren en therapie mogelijk te individualiseren. Dit kan helpen voorspellen wie extra behandeling nodig heeft en wie veilig kan worden gemonitord.
Wat me opvalt uit deze studies die we tot nu toe hebben besproken, is dat veel middelen uit deze studies in curatieve setting zijn. En blijkbaar ook al gebruikt worden in de gemetastaseerde setting. Hoe ervaar jij deze middelen in de praktijk?
Ja, dat klopt. Veel van deze behandelingen zijn inmiddels standaardzorg in de gemetastaseerde setting, door we er eigenlijk goed weten wat we kunnen verwachten qua effectiviteit en bijwerkingen. Zoals bij de transfusiemarktdrukste kan bijvoorbeeld. Dan hebben we in de praktijk geleerd hoe belangrijk het is om regelmatig controles te doen op ILD, pneumonitis. En zodat we eventuele longproblemen vroegtijdig kunnen opsporen en behandelen.
Oké, okay, en tot nu toe hebben we besproken wat recente studies betekenen voor patiënten met niet gemetastaseerde borstkanker. Zie je in de gemetastaseerde setting ook veel voordelen van verbeterde behandelingen?
Gemetastaseerde borstkanker blijft een heterogene ziekte. En elk subtype heeft zijn eigen biologische gedrag, beschikbare behandelopties en verwachte overleving. Ondanks de vooruitgang in de behandeling overlijden in Nederland nog steeds meer dan 3200 patiënten per jaar aan gemetastaseerde borstkanker. Gepersonaliseerde behandeling blijft cruciaal, waarbij we niet alleen kijken naar het subtype, maar ook naar andere therapieën, resistentiepatronen en patiëntspecifieke factoren. Tijdens de ESMO heb ik natuurlijk ook sessies bijgewoond over de gemetastaseerde setting. En als eerste wil ik jullie wat vertellen over de ontwikkelingen bij HER2-positieve tumoren in de gemetastaseerde setting. Waarbij ik de tussentijdse analyse van de DESTINY-Breast09-studie als eerste wil bespreken. Het is een onderzoek bij vrouwen met HER2-positief uitgezaaid borstkanker. In deze studie werden patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen voor hun uitgezaaide ziekte verdeeld over 3 groepen. De ene groep kreeg de standaardbehandeling met trastuzumab, pertuzumab en een taxaan. En de andere groepen kregen trastuzumab drukste kan, gecombineerd ofwel met pertuzumab of een placebo. De combinatie van trastuzumab drukste kan met de pertuzumab gaf in bijna alle groepen betere resultaten dan de standaardtherapie. Neem bijvoorbeeld de patiënten bij wie de kanker nieuw was. Hier reageerde 90,5% goed op de behandeling, vergeleken met 82% bij de standaardbehandeling. Zelfs bij patiënten met teruggekeerde ziekte zagen we een verbetering. 79,2% versus 74,9%. Evenals bij de hormoongevoelige tumoren en de aanwezigheid van een PIK3CA-mutatie. En er waren betere responspercentages en langere duur van respons. Om een voorbeeld te geven. Bij patiënten met nieuwe ziekte bleef de respons gemiddeld bijna 40 maanden aanhouden, terwijl dat bij de standaardbehandeling iets meer dan 31 maanden was. Bij patiënten met een PIK3CA-mutatie zagen we een verschil van 35 maanden versus 18 maanden. Daarnaast waren de complete responspercentages hoger in alle subgroepen, tussen 13,7% en 16,5% bij transfusiemab drukste kan en pertuzumab, tegenover 4,1% tot 10,7% bij een transduzumab, pertuzumab en een taxaan. Het is echt een stap vooruit voor deze patiëntengroep. We blijven de definitieve resultaten volgen, maar de signalen zijn zeer veelbelovend.
We hebben dan nu net gesproken over de ontwikkelingen van de HER2-positieve uitgezaaide borstkanker. Maar zijn er ook studies voor patiënten met triple-negatieve uitgezaaide borstkanker besproken op de ESMO?
Ja, ongeveer 60% van de patiënten met triple-negatief borstkanker kan geen immunotherapie krijgen en is aangewezen op standaard chemotherapie, die meestal slechts een progressievrije overleving van 5 tot 6 maanden biedt. Voor patiënten met lokaal recidiverende, niet operabele of gemetastaseerd triple-negatief borstkanker zijn de behandelopties beperkt en blijft de prognose somber. Tijdens de ESMO-congres werden er 2 fase 3-studies gepresenteerd, de ASCENT-03 en de TROPION-BREAST-02. En beide studies onderzochten de antibody-drug conjugates die gericht zijn op de TROP2. In de ASCENT-03-studie werd sacituzumab govitecan onderzocht als eerste lijnsbehandeling bij patiënten met gemetastaseerd triple-negatief borstkanker die geen PD-L1-remmer kunnen krijgen. Hoewel sacituzumab govitecan is goedgekeurd voor latere lijnen, werd het in deze fase 3-studie vergeleken met standaard chemotherapie in de eerste lijnsetting bij 558 gerandomiseerde patiënten, waarvan de helft sacituzumab govitecan kreeg en de andere helft standaard chemotherapie. De resultaten tonen een verbetering van de progressievrije overleving. Gemiddeld 9,7 maanden met sacituzumab govitecan tegenover 6,9 maanden met chemotherapie. Na een jaar was 41% van de patiënten nog progressievrij tegenover 24% bij de chemotherapie. De duur van de respons was bovendien langer met sacituzumab govitecan, 12,2 maanden tegenover 7,2 maanden met chemotherapie. De bijwerkingen waren voorspelbaar en goed te beheersen. Vooral zagen we neutropenie en diarree. En minder patiënten moesten de behandeling stoppen vanwege bijwerkingen dan bij chemotherapie. In de TROPION-BREAST-02-studie werd een andere TROP2-gerichte ADC onderzocht. De datopotamab deruxtecan. Dit wordt een lastige. 644 patiënten werden gerandomiseerd. De ene helft kreeg datopotamab deruxtecan en de andere standaard chemotherapie. De mediane overall survival steeg naar 23,7 maanden met datopotamab deruxtecan tegenover 18,7 maanden met chemotherapie. En de mediane progressievrije overleving die verdubbelde bijna. 10,5 maanden versus 5,6 maanden. Het objectieve responspercentage was ruim 2 keer zo hoog met datopotamab deruxtecan, 62,5% versus 29,3%. Het veiligheidsprofiel was goed, beheersbaar en minder patiënten moesten behandeling stoppen vanwege bijwerkingen. Voor patiënten met uitgezaaide triple-negatief borstkanker die geen immunotherapie kunnen krijgen, bieden de TROP2 gerichte behandelingen, zoals de sacituzumab govitecan en de datopotamab deruxtecan, een veelbelovende alternatief als eerste lijns optie.
En ik begreep dat er ook resultaten van een Nederlandse studie zijn besproken op de ESMO.
Ja, hoe leuk is dat? De SONIA-studie. Ja, deze studie, ik denk eigenlijk wel bekend bij ieder van ons. Daar werd de optimale volgorde van de CDK4/6-remmers onderzocht bij patiënten met hormoongevoelig HER2-negatief gemetastaseerd borstkanker. Op de ESMO werden de resultaten van de overall survival gepresenteerd. En de studie liet zien dat het gebruik van een CDK4/6-remmer in de eerste lijn geen significant verschil in overleving gaf vergeleken met het gebruik in de tweede lijn. De mediane overall survival bedroeg 47,9 maanden bij gebruik in de eerste lijn en 48,1 maanden bij gebruik in de tweede lijn. Ook in de subgroepanalyse werd geen overlevingsvoordeel gevonden voor eerste lijn versus tweede lijns gebruik, ongeacht of het ging om palbociclib of ribociclib. En deze bevinding suggereert dat het bekende overlevingsvoordeel van ribociclib kan worden bereikt, ongeacht of het middel in de eerste of tweede behandellijn wordt toegepast. Een post-hoc-analyse liet zien dat premenopausale patiënten mogelijk wel meer baat hebben bij het vroeg inzetten van een CDK4/6-remmer.
Heb je ook nog andere resultaten van studies over gemetastaseerde hormoongevoelige borstkanker?
Ja, er was nog een recente studie, dat is de EVERA-studie, bij patiënten die progressie hadden na een CDK4/6-remmer en endocrine therapie. En hierbij werd gekeken naar Gieridestrant, dat is zeg maar het orale zusje van Vulvestrant, in combinatie met everolimus. Bij patiënten met een SR1-mutatie verdubbelde bijna de progressievrije overleving van ongeveer 5,5 naar bijna 10 maanden. En ook in de totale populatie zagen we een duidelijke verbetering. Nou, qua bijwerkingen zagen ze met name stomatitis, diarree en anemie, wat we wel eigenlijk kennen uit de praktijk met everolimus. Wat we zien is dat de behandeling van gemetastiseerd borstkanker steeds meer op maat wordt gemaakt. Nieuwe combinaties bieden mogelijkheden voor patiënten die progressie hebben naar eerdere therapieën. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om te benadrukken dat beslissingen over behandelingen altijd samen met de patiënt worden genomen, waarbij we rekening houden met effectiviteit, bijwerkingen en de persoonlijke situatie. Everolimus bijvoorbeeld kan leiden tot bijwerkingen zoals stomatitis, die een behoorlijke impact kunnen hebben. Wat voor mij op de ESMO duidelijk werd, is dat de toekomst van de oncologie steeds gerichter wordt. Met therapieën die toegespitst zijn op kleine specifieke patiëntengroepen. En het laat zien dat we stap voor stap steeds meer patiënten echt maatwerk kunnen bieden.
En wat zou je andere verpleegkundige specialisten mee willen geven als tip of als advies?
Nou, wat ik ze zeker zou meegeven is minstens 1 keer per jaar een internationaal congres te volgen. Het is een mooie kans om nieuwe kennis op te doen, geïnspireerd en gemotiveerd te raken en om ervaringen uit te wisselen met collega's.
Mooi, dankjewel Esther voor je tijd en je duidelijke uitleg en alle inzichten die je ons verteld hebt. Ik denk dat we veel hebben opgestoken van zowel de curatieve als de gemetastaseerde setting van borstkanker en over hoe nieuwe behandelingen en personalisatie van zorg de toekomst van de oncologie vormgeven. Dankjewel.
Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.